Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Prosperity Paradox van Clayton M. Christensen, Efosa Oyomo en Karen Dillon is een non-fictieboek over economische ontwikkeling, innovatie en armoedebestrijding. Het boek stelt een duidelijke vraag. Waarom lukt het zoveel landen niet om blijvende welvaart op te bouwen, ondanks hulp, investeringen en goede bedoelingen? De auteurs betogen dat het antwoord niet ligt in meer top-down beleid, of het simpelweg toevoegen van middelen, maar in een ander type innovatie, namelijk marktcreërende innovatie. Daarbij worden ingewikkelde en dure producten of diensten omgezet in iets eenvoudigs en betaalbaars, zodat mensen die eerst geen klant waren wel kunnen deelnemen aan de markt. Het boek combineert economische analyse met voorbeelden uit de Verenigde Staten en verschillende opkomende economieën, en laat zien hoe innovatie niet alleen bedrijven kan laten groeien, maar ook hele samenlevingen kan veranderen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste waarom traditionele ontwikkelingshulp volgens de auteurs vaak te kort schiet. Een kernpunt van het boek is de kritiek op klassieke ontwikkelingsaanpakken. Veel beleid vertrekt vanuit een tekort. Er is te weinig onderwijs, te weinig zorg, te weinig infrastructuur. En dus worden er middelen ingestopt in de hoop dat de situatie verbetert. Christensen, Oyomo en Dillon vinden dat dit vaak slechts symptomen aanpakt. Scholen bouwen zonder leraren of geld uitdelen zonder een werkende markt levert zelden duurzame vooruitgang op. Het boek benadrukt dat veel goedbedoelde interventies afhankelijk blijven van voortdurende steun en daardoor geen zelfversterkende groei creëren. Voor een lezer is dit belangrijk omdat het de focus verlegt van hulp als eindpunt naar hulp als hooguit tijdelijk hulpmiddel. De auteurs willen laten zien dat welvaart pas echt ontstaat wanneer mensen kansen krijgen om productief deel te nemen aan economische activiteit, in plaats van alleen ontvanger te blijven van externe steun. Ten tweede, marktcreërende innovatie als motor van nieuwe welvaart. De belangrijkste alternatieve oplossing in het boek is marktcreërende innovatie. Dat is innovatie die een product of dienst zodanig eenvoudiger, goedkoper en toegankelijker maakt dat mensen die eerder geen toegang hadden, ineens wel kunnen deelnemen. Het gaat dus niet om een luxe product voor bestaande klanten, maar om een oplossing voor niet-consumenten. Mensen die wel een behoefte hebben, maar nog niet kunnen kopen of gebruiken. Volgens de auteurs is dit de soort innovatie die nieuwe markten opent en daardoor banen, bedrijven en belastinginkomsten kan scheppen. Dat onderscheidt deze benadering van traditionele groei, omdat de markt eerst moet ontstaan voordat er schaalvergroting kan zijn. Het boek gebruikt dit idee als fundament voor zijn hele economische visie. Wie het leest, krijgt een duidelijker beeld van waarom sommige innovaties vooral efficiënter maken wat al bestond, terwijl andere innovaties werkelijk een economie verbreden en verdiepen. Ten derde, het verschil tussen marktcreërende, onderhoudende en efficiëntie-innovaties. Het boek maakt een scherp onderscheid tussen drie soorten innovatie. Onderhoudende innovatie verbetert bestaande producten voor bestaande klanten, terwijl efficiëntie-innovatie meer output levert met minder middelen. Beide zijn nuttig, maar ze creëren volgens de auteurs niet automatisch nieuwe economische groei. Marktcreërende innovatie doet dat wel, omdat die nieuwe mensen in de markt trekt. Dat onderscheid is analytisch belangrijk, omdat beleid en bedrijven vaak alle innovatie op één hoop gooien. Christensen en zijn co-auteurs laten juist zien dat je moet vragen welk probleem een innovatie oplost en voor wie. Een efficiëntieverbetering kan winstgevend zijn, maar zelfs banen verplaatsen of verminderen. Een marktcreërende innovatie kan daarentegen een heel nieuw ecosysteem op gang brengen. Deze typologie is een van de sterkste ideeën uit het boek, omdat ze helpt verklaren waarom sommige landen wel investeren en moderniseren, maar toch niet breed welvarender worden. Ten vierde, historische voorbeelden uit Amerika en opkomende economieën, om hun theorie overtuigend te maken, koppelen de auteurs die aan concrete voorbeelden. Ze verwijzen naar Amerikaanse gevallen zoals Ford, Eastman Kodak en Singer Sewing Machines en naar landen als Japan, Zuid-Korea, Nigeria, Rwanda, India, Argentinië en Mexico. De waarde van die voorbeelden zit niet alleen in de diversiteit, maar in het patroon dat ze laten zien. In verschillende contexten begon economische vooruitgang vaak niet bij grootschalige staatsprogramma's, maar bij ondernemingen die iets bruikbaars toegankelijk maakten voor veel meer mensen. Daarmee wordt duidelijk dat ontwikkeling geen exclusief westers proces is en ook niet afhankelijk is van één ideaal model. Voor lezers uit Nederland en België is dit herkenbaar in de bredere Europese traditie van handel, ondernemerschap en schaalvergroting, waar nieuwe markten vaak ontstonden doordat producten betaalbaar en praktisch werden voor brede lagen van de bevolking. Het boek gebruikt geschiedenis dus niet als illustratie alleen, maar als bewijsvoering voor de theorie. Tot slot, waarom goede wetgeving en anticorruptie alleen niet genoeg zijn. In een later deel van het boek gaan de auteurs in op barrières zoals wetgeving, corruptie en het mislukken van projecten die alleen op infrastructuur vertrouwen. Hun punt is niet dat deze problemen onbelangrijk zijn, maar dat ze vaak als oorzaak worden gezien, terwijl ze ook een gevolg kunnen zijn van een zwakke economie. Een land komt volgens deze redenering niet automatisch uit armoede door alleen betere regels te schrijven of corrupte praktijken te bestrijden. Er moet eerst economische activiteit ontstaan die mensen betrekt, banen schept en instituties versterkt. Daarom beklemtonen de auteurs het belang van ondernemerschap en marktvorming als basis voor bredere sociale en politieke vooruitgang. Deze benadering is prikkelend omdat ze de volgorde omdraait waarin veel beleid wordt gedacht. In plaats van eerst perfecte randvoorwaarden te eisen, pleit het boek voor het creëren van concrete marktmechanismen die op termijn juist meer stabiliteit, legitimiteit en welvaart kunnen ondersteunen. Concluderend, de Prosperity Paradox is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingseconomie, innovatie, ondernemerschap en internationaal beleid. Het boek spreekt niet alleen beleidsmakers en ontwikkelingsprofessionals aan, maar ook ondernemers en bestuurders die willen begrijpen hoe nieuwe markten ontstaan in contexten met weinig koopkracht. De praktische waarde zit in het heldere onderscheid tussen soorten innovatie en in de nadruk op niet-consumenten als vertrekpunt voor groei. Intellectueel onderscheidt het boek zich van veel andere werken over armoede, omdat het niet blijft steken in morele oproepen of een lijst van losse interventies. In plaats daarvan biedt het een samenhangend denkraam dat verklaart waarom hulp vaak onvoldoende is en waarom marktcreërende innovatie wel duurzaam kan werken. Daardoor is het boek minder een handboek voor snelle oplossingen en meer een analytisch kader dat de lezer helpt om economische ontwikkeling anders te zien. Juist die combinatie van theorie, historische voorbeelden en beleidskritiek maakt het boek opvallend binnen het genre van business en development literature. Als je ons wilt steunen, Clayton M. Christensen, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.